Gemeente, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, eer de Heilige Geest, de drie enige in zijn troon. Ere zij aan hem wiens liefde ons bevrijdt van elke smet. We wensen u en elkaar en jou een gezegende dienst en gezegende kerstdagen. En van harte welkom in deze dienst. De mededelingen zijn dat in deze dienst hoopt voor te gaan dominee van de Zwaag. Het kerstevangelie lezen we uit Lucas 2, vers 1 tot 14. De collecten zijn voor de kerk, bij de uitgang voor de Varna, Bulgarije. Na de collecte zingen we Ere zij God. Morgen is de kerstsamenkomst met als thema, want zo lief heeft God de wereld gehad. Deze samenkomst begint om 9:30 en iedereen is van harte welkom. We willen nu met elkaar twee liederen zingen. Het eerste is, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet, o werelds hoogst verlangen? Der mensen zaligs goed. Daarvan de versen 1, 3 en 4. En daarna komt alle tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. En daarvan zingen we de versen 1, 2 en 4. Namens de kerkraad wensen we u en jou een gezegende dienst.
vanmorgen op deze eerste kerstdag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 118, het 13e en ook het 14e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in z'Heere naam. We zegenen u, we prijzen u uit z'Heere woning en we zegenen u al tezaam. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. 13 en 14 van Psalm 118. Thank you. Het evangelie van kerst, dat wordt helder verwoord in zondag 14 van de Heidelbergse catechismus. En met die woorden doen wij vanmorgen belijdenis. En als we dat hebben gedaan, dan zingen we uit de lofzang van Zacharias het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Zondag 14. Wat wil dat zeggen? Die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad van David zou zijn. Zijn broeder in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nut verkrijgt u door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is, die met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van de Heere bedekt. Amen. In het evangelie lezen we uit Lucas 2, vers 1 tot en met 14. Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en ze werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Tot zover het evangelie van kerst. We gaan dat overdenken, maar voordat we dat doen willen we eerst samen de Heere danken en bidden. We willen dankzegging doen met de familie Den Besten, want zij mochten erbij stilstaan dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Wij willen voorbeden doen voor zuster van de Meent. Ze kwam ongelukkig te vallen, brak daarbij haar heup en is deze week in het ziekenhuis van Ede geopereerd, waar ze op dit moment nog verblijft. Wij ontvingen de kerstgroeten van de gemeenten in Bulgarije, Varna en Sliven. En wij willen die gemeenten ook aan de Heere opdragen dat zij vandaag en morgen ook de vrede van kerst mogen ervaren en de vreugde mogen beleven. Tegelijk willen we ook voorbeden doen voor de gemeente, omdat de vader van de huidige predikant, de oude dominee Todorov, is komen te overlijden. En in het bericht dat ze lieten uitgaan, bleek dat er naast verdriet ook dankbaarheid is voor wat hij heeft mogen betekenen voor de gemeenten daar. En dat men ook troost en verwachting heeft, omdat men mag weten dat hij nu bij zijn Heere en zijn Heiland mag zijn. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken en danken en bidden. Eeuwenlang werden de beloften door u gegeven, Heere. Er zal een koning geboren worden. En de beloften die werden steeds helderder en steeds duidelijker. Er zal een koning geboren worden die rechtvaardig zal zijn. En die gerechtigheid zal werken. En steeds helderder werd duidelijk, er zal een koning uit het huis van David geboren worden. En er zal een koning in Bethlehem geboren worden. Eeuwenlang hebt u zo door de geschiedenis heen die beloften aan uw oude volk Israël gegeven. Eeuwenlang is er ook naar de vervulling van die beloften uitgezien. Er is naar verlangd en om gebeden. Och, dat u nou de hemelen zou scheuren en dat u zou nederkomen. Zo horen we de profeten als mond van het gelovige volk ook zeggen. En al die beloften en al dat intense verlangen, u hebt het vervuld. U heeft uw eigen lieve zoon, de Heere Jezus, laten geboren worden. Als kind in de kribbe. Als onooglijk mensenkind. Als een kind in de armoe. En daarmee heeft u laten uitkomen, Heere, hoe armoedig wij zijn. Hoe donker het in ons leven is sinds de zonde. Maar hij kwam in onze nood en dood. Hij kwam als het licht der wereld om de duisternis weg te nemen. Wat een machtig evangelie. En daarom mogen we inderdaad vandaag het kerstfeest vieren. Er mag blijdschap, ja zelfs grote blijdschap zijn. U heeft uw beloften vervuld en u hebt hem geschonken. In wie de zaligheid is gekomen. In wie de redder is geopenbaard. De enige mogelijkheid om met u verzoend te worden. Heere, wilt u ons een gelovig hart geven? Wilt u ons door uw Heilige Geest laten inzien dat er ook een schaduwkant aan het evangelie zit? Dat het nodig was dat hij kwam? Dat wij het nodig gemaakt hebben dat hij uit de hemel moest neerdalen vanwege onze duisternis en schuld? Maar geef dat we dan toch ook ons mogen verheugen over het feit dat u het heeft gedaan. En dat we in hem onze zaligmaker weer mogen ontmoeten. Of als het misschien in ons leven allemaal nog zo duister is. Heere, geef dat dan vandaag op deze kerstdag het licht werkelijk mag doorbreken in onze harten. En dat we hem mogen aanbidden. Die koning in wie alles te vinden is. Voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, wilt u ons zegenen als we zo meteen ook weer met elkaar naar dat kerstevangelie zullen luisteren. Wilt u ook uw dienaar weer de woorden geven die hij in het midden van de gemeente mag uitspreken. Zegen ons allen, Heere, en laat het een goede dienst mogen zijn die mag uitlopen op de lof en de eer van uw naam. Wij mogen vanmorgen in het bijzonder uw grote naam dankzeggen, Heere, dat u aan onze broeder en zuster den Beste dat grote voorrecht gaf dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. En ze hebben dat mogen vieren met hun dierbaren. En Heere, dan zijn er zorgen en moeite geweest in hun leven. Maar u heeft tot hiertoe alles wel gemaakt en heeft hen gespaard en gedragen. En zo mogen ze dat ook ervaren. En daarom de behoefte in hun hart leeft om uw naam te verheerlijken. In het midden van de gemeente. En dat willen we samen doen. We danken u voor dat wat u aan hen schonk. En we dragen hen van harte ook aan u op. Blijf hen in de avond van hun leven omgeven met dat licht van kerst. Het licht dat de Heere Jezus Christus verspreidt. Heren, we willen vanmorgen ook onze moeite aan u opdragen. En we denken aan onze zuster van de Meent die zo onverwachts in het ziekenhuis terecht kwam en geopereerd moest worden. Heren, u weet wat voor moeite dat allemaal geeft. En u weet ook de moeite die onze broeder allemaal ervaart en hoeveel zorg er dan in het gezin ook is. Heren, we leggen ze in uw handen. Wil ze troosten, nabij zijn. En wil ook herstel geven aan onze zuster. Wilt u zijn met allen onder ons die vanmorgen het moeilijk vinden om de blijdschap van kerst te ervaren. Want er is zoveel verdriet in hun leven. Er zijn zoveel moeiten waar ze mee te kampen hebben. Er is zo'n ernstige ziekte in het leven gekomen. Er zijn zoveel vragen waar we maar niet uitkomen. Het kan kerst zijn. En toch, de vreugde en de vrede van kerst kan soms verre van ons afstaan. Wilt u er doorheen breken, Heere? En met uw geest en woord ons hart toch weer op de hoogte brengen van die blijdschap. Ja, van die grote blijdschap waarvan de engel heeft mogen spreken. Hoor ons bidden, zegen ons samen, ieder persoonlijk, uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij willen luisteren naar het evangelie van kerst. En dat komt tot ons vanuit het 10e vers van Lucas 2. De engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk zal wezen. Maar voordat we naar deze woorden gaan luisteren, zingen we met elkaar het Psalm 98, het 2e en ook het 3e vers. Als we naar de kerstboodschap van de engel in de velden van Efrata geluisterd hebben, dan zingen wij uit de lofzang van Maria het eerste vers. Mijn ziel verheft Gods eer en mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. Gemeente, kerst is feest. We noemen het toch eigenlijk ook kerstfeest. En bij feest, daar hoort toch blijdschap. Bij feest horen geen bedrukte gezichten, geen bezwaarde harten. Bij feest hoort een blij hart. En bij feest horen ook vormen die op een gepaste wijze weliswaar uiting geven aan die blijdschap die er in ons hart leeft. Kerst is feest. En toch, laat me heel eerlijk zijn, soms kun je er zo moeilijk in meekomen. Omdat je eenzaam bent en je voelt het nou meer dan anders tijdens die kerstdagen. Omdat je verdriet hebt en je elke keer maar weer opnieuw tegen die lege plaats zit aan te kijken in je bestaan. Omdat je ziek bent. Omdat er zoveel spanning is in je bestaan. Ach, voor hoeveel mensen geldt eigenlijk niet als het erop aankomt dat ze meer kerst misvieren dan kerstfeest. Het is mis met kerst. Maar hoe zou het dan toch echt nou kerstfeest kunnen gaan worden? Hè? Dat we nou iets van die blijdschap van dat kerstgebeuren mogen ervaren. Nou zeker, je kan proberen om er zelf wat van te maken. En er zijn ook heel wat mensen die dat doen. Hè? Maar je merkt al gauw, het gaat niet. Je probeert je wat op te knappen. En je probeert wat pracht en praal aan te brengen. Wat opsmuk en overvloed. Maar het gaat niet. Het hart blijft er leeg onder. Je kunt die blijdschap niet zelf bewerken. Nee, weet u gemeente, er is maar één manier. En werkelijk maar één manier waarop het werkelijk kerst feest gaat worden, en dat is door heel eenvoudig en door heel gelovig te luisteren naar de boodschap die de engel in de kerstnacht heeft gebracht. En waar had die engel het nou over? Die had het over blijdschap. Jazeker, die had het zelfs over grote blijdschap. En die grote blijdschap die richt zich nou op dat geboren kind. Nou is het natuurlijk altijd zo, of meestal zo, dat de geboorte van een kind blijdschap brengt. Maar hij had het over grote blijdschap. Een blijdschap die alle blijdschap te boven gaat. Bijzondere blijdschap, daar had hij het over. En we zullen er iets van mogen ervaren, van die grote blijdschap. Als we naar zijn woorden zullen luisteren met gelovige oren en met een gelovig hart, dan wordt het kerstfeest voor ons hart. We willen vanmorgen samen luisteren naar de grote blijdschap van kerst. Dat is het thema. De grote blijdschap van kerst. Het is heel opvallend, gemeente, hoe vaak in de geschiedenis rond de geboorte van de Heer Jezus engelen uit de hemel gekomen zijn. We weten het, een engel kwam bij Maria om de geboorte aan te kondigen. Een engel verscheen aan Jozef in de droom om uitleg te geven wat hard nodig was. En als de kerstboodschap geklonken heeft in de velden van Efrata, dan is er zelfs een engelenkoor, hè? Dan zijn er enorme aantallen engelen die een prachtig lied ten gehore brengen. Het lied dat wij straks aan het einde van de dienst ook met elkaar gaan zingen. Dat ere zij God. Hè? En ook de allereerste keer dat de kerstboodschap mocht klinken, is het niet een mens, maar is het een engel uit de hemel die die boodschap verwoordt. Want we hebben het gelezen en we lezen het nog eens een keer. De engel zei, het is niet Jozef die hier de kerstboodschap brengt. Hij is wel de enige ooggetuige geweest van de geboorte van het kind in Bethlehem. Dat mogen we toch wel aannemen. En toch is het een hemelbode, een engel die de boodschap brengt. En dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk, hè? Waarom is het een hemelbode? En waarom is het niet Jozef die hier die kerstboodschap mag brengen? Moet je eens over nadenken. Nou, eigenlijk is het heel voor de hand liggend. Wie zou nou die eenvoudige Jozef geloofd hebben als die daar in de velden van Efrata of waar dan ook, als hij daar had gezegd, het kind dat nu ontvangen is, het kind dat nu geboren is, dat is de Messias, dat is de Christus, dat is nou de Heere. Dan zouden de mensen hem uitgelachen hebben. De mensen zouden gezegd hebben, nou iedereen vindt zijn kind een bijzonder kind. Ah, en dat mag jij ook doen, Jozef, niks op tegen. Maar om nou te zeggen dat dat nou de Messias is, Jozef, jongen, dat moet je nou niet meer doen. Dat moet je nou niet meer doen. Dan zouden ze hem of uitgelachen hebben of zouden meelijden met hem gehad hebben. Maar zouden in elk geval gezegd hebben, nu is het over, Jozef. Daar ga je nou niet meer over praten. Het is over en uit. Zulke dingen zeg je niet. En God weet dat. En daarom zendt God een hemelbode. En daarom zendt God een hemelbode, zelfs met hemelse glans, zodat het echt duidelijk is dat het een hemelbode is. En die mag het gaan verkondigen. Die mag die machtige, heerlijke heilsboodschap gaan brengen, dat de zaligmaker is geboren. Ja, en aan welke mensen werd nou die eerste kerstboodschap gebracht? Hè? Je zou toch hebben gedacht dat die engel zou zijn gegaan naar Jeruzalem, naar de hoge priester en naar de schriftgeleerden en naar de levieten die toch altijd maar weer bezig waren met de beloften van het Oude Testament. En dat waren toch de mensen die uitzagen naar de komst van de Messias, de geestelijke leidsmensen toch ook, hè? Daar zou toch die boodschap in de allereerste plaats hebben moeten klinken. Maar het bijzondere is dat de engel aan hen voorbij gaat. En dat hij het blijde nieuws in de allereerste plaats aan een groepje herders verkondigt in de velden van Efrata. En waar Efrata ligt, dat zal degenen die meegeweest zijn een paar jaar geleden naar Israël nog wel duidelijk zijn. Dat is daar vlakbij Jeruzalem en vlakbij Bethlehem. De velden van Efrata, daar heeft die boodschap geklonken aan het adres van een groepje herders. Een groepje herders dat daar bij elkaar zit om de nachtwacht te houden over de kudde. En het is niet helemaal duidelijk of ze nou allemaal wakker zijn en de wacht houden, of dat het nou een paar zijn en dat de anderen slapen. Ach, dat doet er ook niet zoveel toe. Eén ding is duidelijk. Herders ontvangen de machtige heilsboodschap dat God zijn beloften vervuld heeft en dat de zaligmaker is geboren. Herders. Weet u, uit latere Joodse geschriften wordt duidelijk dat deze mensen slecht bekend stonden. Dat ze zelfs geen getuigen mochten zijn in rechtszaak. Maar dan is het toch wel heel opmerkelijk, hè, dat de Heere deze mensen getuigen maakt van de allerbelangrijkste boodschap die er ooit heeft geklonken. En ze mogen die niet alleen horen, maar ze mogen die straks ook weer doorgeven. Iets wat ze ook echt gaan doen. Dat lees je verder op in Lucas 2. Nou, is wel gezegd dat deze herders goede mensen waren. En daarmee wordt dan bedoeld dat deze herders anders waren dan
De andere, dat deze mensen echt godvrezend waren en dat ze een levendige verwachting hadden van de Messias en zo. Maar om heel eerlijk te zijn, ik begrijp niet goed waar dat nou op gebaseerd wordt. En als ja, in latere Joodse geschriften zo negatief over herders wordt geschreven, dan denk je, dat zal toch niet zomaar uit de lucht zijn komen vallen. En waar baseer je dan op dat deze herders goede herders waren? En weet je, en ik hoop dat u dat met me eens bent, als je het nou zo mag zien dat de Heere aan herders de boodschap van Gods heil gaat laten verkondigen in de allereerste plaats, dan wordt daarmee toch de rijkdom van het evangelie onderstreept. De rijkdom van het evangelie. God komt niet naar beste mens, maar God komt naar een wereld die in zonde ligt. Hij komt naar mensen die niet deugen. Hij komt naar mensen die naar hem niet vragen. En dat gaat toch eigenlijk, om zo te zeggen, die kerstboodschap nog heerlijker maken. Nog rijker maken. Hè? Zo is God. Dat is kerst. Hij komt naar een wereld in duisternis. Ja, en dat brengt mij op het volgende. Die kerstboodschap, gemeente, die heeft op een heel bijzonder moment geklonken. Niet overdag, maar die heeft midden in de nacht geklonken. Ja, zult u zeggen, dat heeft te maken met die herders. Die waren daar in de nacht aan het waken. Ja, dat zal praktisch zo zijn geweest. Maar ik zie er toch iets meer in, hè? Ik zie er toch iets meer in. Die herders, die zijn daar in de nacht. En in de nacht klinkt dan de boodschap. In de nacht verschijnt het hemelse licht. In de nacht komt God in hun midden. Want die heerlijkheid die daar verschijnt, dat is de aanwezigheid van niemand minder dan de Heere zelf. Het is de Shechina. Het is die heerlijkheid van God in het Oude Testament al gekomen, geopenbaard. Je weet wel, bij de tabernakel, bij de tempel, waar de heerlijkheid die vervulde. En die komt daar. God komt zelf midden in de nacht. En hij brengt aan zulke herders dat heerlijk evangelie. En dat, ik zie er meer in. Dat betekent dat je kunt zeggen, die boodschap van kerst klinkt in de nacht die over de aarde is gedaald sinds de zondeval. Want je moet, Lucas 2, moet je onmiskenbaar in relatie brengen met Genesis 3. Doe je dat niet, dan wordt het alleen maar een zoet verhaal. Het heeft alles te maken met Genesis 3. En wat is er in Genesis 3 nou gebeurd? Nou, dat weet iedereen, dat weet jij ook. De zondeval. De duisternis. De dood. En nu midden in de nacht. In de nacht die over de aarde door de zonde is gekomen. Midden in die stikdonkere nacht die door mensen niet is op te klaren. Geeft God het licht, het hemelse licht. Het komt wel van boven, gelukkig. Het komt van boven, dat licht dat daar ontstoken wordt. En die boodschap die als een licht mag klinken, het komt van boven. Wat is kerst? Kerst is God komt met zijn helder licht schijnen in het duister mensen bestaan. En dat geeft troost en licht. Jazeker. Als je die boodschap dan wel gelovig mag omarmen. Want kijk, als je die niet gelovig beluistert, hè, en er zijn heel wat mensen die dat doen, die lezen, die houden het alleen maar aan de oppervlakte, die luisteren niet gelovig naar die boodschap, nou die zullen wat dat betreft de heerlijkheid en het licht van het evangelie niet in hun hart ontvangen. Johannes die schrijft in zijn allereerste hoofdstuk daar ook over, hij zegt, het licht dat schijnt in de duisternis, hè? Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Zo kan het zijn Je kan je ervoor afsluiten. Je kunt je op de been houden met wat uiterlijkheden. Maar je zult alleen maar het licht, de vrede, en zo meteen zal ik er meer over zeggen, ook de vreugde van kerst, zul je alleen dan maar ontvangen als je er gelovig naar leert luisteren. Met gelovige oren en met een gelovig hart. De kerstboodschap klinkt in de nacht. Ja, wat is de inhoud eigenlijk? Want daar hebben we het nog niet eens met elkaar over gehad. Wat is dat eigenlijk, die kerstboodschap? Nou, zegt die engel, zie, ik verkondig u grote blijdschap. Blijdschap in de overtreffende trap. En hij zei erbij, die blijdschap is niet alleen voor jullie herders, maar die zal heel het volk ten deel vallen. Dat betekent heel het Joodse volk in de allereerste plaats. Maar wij weten zelfs dat de Heere deze boodschap bedoeld heeft voor het rond van de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En daarom klinkt die boodschap over het rond van de aarde. Vanaf die tijd, 2000 jaar geleden tot op de huidige dag, over het rond van de aarde, mag vandaag de blijde boodschap van het evangelie van kerst klinken. God heeft de mensheid op het oog. De gevallen wereld. En waarom is er nou zoveel blijdschap te ontdekken in die kerstboodschap, hè? Nou, daar kun je heel veel over zeggen, maar je kan het eigenlijk ook in één zin samenvatten. Omdat het spreekt, die boodschap van Gods liefde en Gods genade en van Gods ontferming. Heden, voor u in de stad van David, geboren, de zaligmaker, Christus, de Heer, de zaligmaker. Ja, daar ligt alles in, gemeente, in dat woord. Hè? Daarin ligt de vergeving van de zonde opgesloten. Wat is zaligmaken? Nou, dat is verlossen van het grootste kwaad. En dat is brengen tot het hoogste goed. Dat is verlossen van schuld en zonde. En brengen tot de vrede met God. In hem heeft God die vrede en verlossing geopenbaard. In hem mag een mens in duister en aan de dood onderworpen het zoeken, eeuwenlang naar hem uitgezien, naar hem verlangd. Beloften waren er, ach, zoveel. God heeft het steeds helderder laten worden. Er zal uit Davids huis een verlosser komen. En nu klinkt de boodschap, hij is geboren, de zaligmaker. En u mag in hem alles zoeken. En u mag in hem alles vinden. Wat u voor tijd en voor eeuwigheid nodig heeft. U heeft voor de eeuwigheid geen zaligmaker nodig. U weet niet wat u zegt. U heeft een zaligmaker nodig. Jij hebt een zaligmaker nodig. Zoek hem in hem, in de Heere Jezus Christus. Wat een voorrecht dat God hem gegeven heeft. Ja, waar die engel ook op wees, dat is dat dit kind nou de Christus is. Hè? En wat zou dat eigenlijk voor oud-testamentisch woord zijn, Christus? Ik denk dat de catechisanten het zo kunnen zeggen. Messias, hè? Messias. En wat is het woord Messias? Dat is gezalfde. Aha, zegt die catechisant die goed opgelet heeft de afgelopen tijd. Die zegt, hij is gezalfd. Tot profeet en tot priester en tot koning. Dit kind is de grote profeet die ons de verborgen raad en wil met betrekking tot onze verlossing bekend maakt, zeggen de opstellers van de catechismus. Dit kind is die machtige priester die zijn leven zal geven aan het kruishout van Golgotha om werkelijk van zonde en schuld te verlossen wat geen mens ooit in zichzelf kan. Dit kind is die heerlijke koning die de strijd gaat aanbinden met de machten van zonde, dood en hel. En die deze machten ook zal gaan overwinnen. Dit kind is Christus, gezalfde. De Heere is dit kind, de gebieder,
de Kyrios, die alles voor het zeggen heeft. Je moet weten dat in die dagen de Romeinse keizer heel graag deze titel voerde. Ik ben de Kyrios, ik heb het voor alles, over alles en iedereen voor het zeggen. Ja, dat wilde hij graag. Maar het was een sterfelijk mens. Maar Christus Jezus, het kind van Maria, hij draagt de titel Kyrios. Hij heeft alles voor het zeggen. Nu en voor altijd. Ook nu, gemeente, ook nu. Ook als je om je heen ziet en je wel eens je afvraagt, hoe moet het nou gaan met deze wereld? Kyrios, Jezus heeft het voor het zeggen. Dat mag je troosten, dat mag je bemoedigen. Waar is de koning geboren? De engel geeft een plaats. De stad van David, zegt hij. Nou, iedereen wist wat dat inhield. Dat was Bethlehem. De profeet had het al gezegd. Micha had het zo duidelijk al verkondigd. In Bethlehem zal die heerser komen. In Bethlehem. En nou gaat de engel verkondigen. God heeft zijn beloften heerlijk vervuld. Daar is hij geboren. Uit het geslacht van David. Grote Davids zoon. Dan is er nog één detail van die heerlijke kerstboodschap die we nog niet met elkaar hebben bekeken. En die toch van wezenlijk belang is. Weet je wat voor detail dat is? Dat is wat je in dat 11e vers leest. Hè? Die twee woordjes. Voor u. Ziet staan? Voor u. Het is maar niet een geboortekaartje waarop alleen maar een geboorte staat, zoals bij ons. Hè? Maar hier staat ook het doel. Hè? Voor u. Dat is het bijzondere van deze zaligmaker, van dit kind dat geboren is. Hij is geboren voor u. Hè? Voor de wereld in nood en in dood. Voor mensen in de nacht. Voor mensen die geen perspectief hebben. Al hebben ze dat niet in de gaten. Voor u. Hier klinkt het genade aanbod van de heilige God aan een wereld die in nood is. Hier is het vredesinitiatief in een wereld vol vijandschap. Voor u. Hier is God die zegt, u vraagt niet naar mij, maar ik zie wel om naar u. En als je dat allemaal op je laat inwerken, dan ben je toch wel met me eens als ik vanmorgen opmerk dat er nooit een heerlijker boodschap geklonken heeft dan de boodschap in de velden van Efrata uit de mond van die engel. De zaligmaker geboren. Christus de Heer. En dat voor u. God wil in hem alles geven wat voor tijd en voor eeuwigheid nodig is. Kijk, en als je dan hoort dat hij zegt, ik verkondig u grote blijdschap, dan zeg je, dat is volkomen terecht. Engel, u hebt de juiste woorden gekozen. Er is toch geen grotere blijdschap dan deze blijdschap, deze boodschap. Wat is meer een blijdschap, een blijde boodschap dan deze? Waar is meer vreugde uit te halen dan deze boodschap? Grote blijdschap. Kerstfeest is feest. Al is het dan wel van belang dat je met de oren van het geloof naar luistert, zei ik pas. En dat wil ik nou graag even onderstrepen en herhalen. Want als je ervoor afsluit voor die boodschap, dan zal de blijdschap je ontgaan. Ja, zegt er iemand, ik sluit me er niet voor af hoor. Maar je moest dus weten wat er allemaal aan de hand is. In mijn hart, in mijn leven. Zoveel moeite. Zoveel zorg. In mijn hart zoveel verzet en vijandschap, zoveel donkerte. Ik wil het graag geloven. Ik wil er ook niks van afdoen. Maar ik wil wel vanmorgen zeggen, er is meer dan onze nood en dood en onze duisternis. Er is een blijde boodschap vol van licht en leven. En die wil dwars door al dat wat van ons is heen gaan breken.
En die wil in dat hart dat misschien nu nog zo koud en nu nog zo donker is, ook die grote blijdschap, de warmte van de grote blijdschap doen ontstaan. Dat ik inderdaad de vrede en de vreugde van kerst mag beleven. Gelovig naar de boodschap luisteren. Het geheim van een gezegend kerstfeest. Dan zal het donker worden opgeklaard. Dan zal mijn zuchten veranderen in toch het zingen. En dan zullen al die vragen plaatsmaken voor verwondering. Dan zal er nog maar ruimte zijn voor één ding in mijn ziel. Grote blijdschap. Amen. Samen danken en bidden. Kerstfeest is het feest van grote blijdschap. Een blijdschap die al de aardse blijdschap te boven gaat. Een andere dimensie heeft. Een veel grotere diepte kent. Het is een blijdschap over het feit, Heere, dat u omgezien hebt naar een wereld in de nacht, in de duisternis van zonde en schuld, verlorenheid. Heere, wij maken deel uit van die wereld. En doet u ons dat ook echt besef? Want juist dan wordt dat heerlijke evangelie ook zo kostbaar en zo dierbaar. Dat we dan mogen beseffen, in die nood hebt u voorzien. En in de nacht hebt u het licht doen opgaan. En in dat kind mag nu die zaligmaker ontmoet worden. In wie alles ligt voor tijd en voor eeuwigheid. Wilt u ons iets van die grote blijdschap doen ervaren, Heere? Vandaag en morgen op het kerstfeest. En denk in het bijzonder aan ons als er zoveel moeite en zorg is en er zoveel tegenin gaat. Breek er doorheen, door uw woord en door uw geest. Wij willen samen vanmorgen ook aan u opdragen de gemeenten in Bulgarije waar we ons mee verbonden weten, onze partnergemeentes. Varna en Sliven. Ook zij mogen het evangelie van kerst weer beluisteren en zich erover verheugen. Wilt u met hen zijn, heren, in hun situatie, die maatschappelijk gezien zoveel moeilijker is dan de onze? Wilt u hen bijzonder zegenen en tot een zegen doen zijn, ook in de samenleving van die omgeving? Wilt u de gemeente ook bijzonder troosten, heren, nu ze afscheid moet nemen van een geliefde herder en leraar, de oude dominee Todorov? En zoals ook verwoord is, men is dankbaar voor wat men ontving in hem. En men mag ook verwachting hebben, men mag ook troost ervaren, dat men mag weten dat hij nu bij u mag zijn, van wie hij zoveel heeft getuigd. Maar wees ook nabij en goed en troost en sterk, en zeker ook de familieleden, maar ook heel de gemeente en al de gemeenten in Bulgarije, wanneer ze ook dit verdriet moeten verwerken. Heren in de hemel, zo naderen we samen tot u aan het einde van deze dienst. Danken we u voor het goede dat we zo weer samen mochten ervaren. En wil ons blijvend uw zegen geven op dit kerstfeest. Ieder persoonlijk, jong en oud. En dat alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. De engelenzang, die klonk in de velden van Efrata, maar die mag ook vanmorgen in ons midden klinken. We zingen die nu met elkaar als slotzang van deze eredienst.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.